Een van de belangrijkste thema's in het Nieuwe Testament is om voor de hand liggende redenen het Nieuwe Testament. Anders gezegd, een van de belangrijkste redenen of onderwerpen in het Nieuwe Testament is het verschijnsel dat wij niet leven onder het oude verbond der wet, maar onder het nieuwe verbond der genade. En eigenlijk spreken alle nieuwtestamentische bijbelboeken daarover. Dus sommige van die boeken hebben in het geheel geen ander onderwerp dan dat. Dat wil zeggen, gaan alleen maar daarover. Dat is ook het geval met de brief aan de Galaten, waar wij ons vanmiddag melden. In Galaten hoofdstuk 3 neemt de apostel een draad op met niet al te vleiende woorden. Gij uitzinnige Galaten, wie heeft u betoverd dat gij de waarheid niet zoudt gehoorzaam zijn? En zo verder. Dat wil zeggen, de apostel gaat niet zachtzinnig met zijn lezers om. Integendeel, hij beschouwt het als een betovering dat die Galaten menen te moeten leven onder de wet. Waarom ook niet? Wij zouden ons bewust zijn dat wet in hoge mate een begrip is dat synoniem is met religie en andersom. Religie is in hoge mate, eigenlijk in de eerste plaats, wet. Met als gevolg dat, hoewel het religie heet en het opgevat wordt als godsdienst, moet ik u toch zeggen dat religie in feite meer dienst is van of aan de mens dan aan God. En dat kenmerkend voor religie is dat God in de dienst geplaatst wordt, was de bedoeling, van de mens, in plaats van andersom. Neem nou niet de tijd om dat uit te leggen, maar vanmorgen kwam er op de televisie ook het een en ander voorbij aan eucharistieviering, weet ik veel. En als ik de kans krijg, dan kijk en luister ik daar dan toch wel naar. Maar ik was weer helemaal verbijsterd. Dan hebben ze het over dienst aan God. En dan meteen gaat het over de mens. En wat het voor de mens betekent, wat voor consequenties dat heeft enzovoort. Het gaat nooit over God. Het gaat altijd over God. Oké, God schijnt wat van ons te willen, maar dat heeft hij niet zelf gezegd. Dat hebben wij uitgevonden. Dus het is naar de wil van God dat wij de planeet komen redden en zo. En dat soort dingen meer. Ik kan daar niet zinnig over spreken. Want ja, het is zo anders dan wat de Bijbel ons leert. Feitelijk dat hele idee van God is er voor ons en God moet wat van ons of zoiets, of wij willen wat van God of wat dan ook maar, waarbij de mens centraal staat, dat is feitelijk kenmerkend voor alles wat in de Bijbel afgoderij heet. En hier heet het dus, wie heeft u betoverd dat gij der waarheid niet zult gehoorzaam zijn? En de waarheid, ja, dat was de prediking van het evangelie over de dood en opstanding van Christus. Een boodschap uitdrukkelijk, maar dat was al hoofdstuk 1 in deze brief aan de Galaten, uitdrukkelijk niet naar de mens. Het evangelie, het welk voor mij verkondigd is, is niet naar de mens, 1 vers 11. Zodat daarmee meteen al dat gedoe waarop ik zojuist zinspeelde aan de kant geschoven. Dat is allemaal naar de mens. Gaat om de mens. De mensheid staat daarin centraal en wat het maar is. De mensheid en de individuele mens. Maar het evangelie is niet naar de mens. En Paulus zegt, ik heb het ook niet van de mens ontvangen. En ik heb trouwens ook niet overleg gepleegd, zegt hij, dan kun je dat nachecken, dat ik dat inderdaad niet van de mens heb ontvangen. Ik ben namelijk ook niet te raden gegaan bij vlees en bloed en niet bij degene die voor mij al in Jeruzalem apostelen waren enzovoorts. En bovendien, ik verkeerde in het Jodendom, wat weet ik. En daardoor stond ik op het verkeerde been, was ik misleid geworden. Maar wat ik predik, zegt hij, heb ik van de Heer zelf ontvangen, van God zelf ontvangen. Hier verwijst hij daarnaar, in de tweede Korinthebrief doet hij dat uitdrukkelijk ook. Andere plaatsen trouwens ook, maar dat doet er nou niet toe. Maar uitdrukkelijk zo van, ben opgetrokken geweest tot in de derde hemel. En hier in Galaten 1, ik ging niet te raden in Jeruzalem, maar ik ging naar Arabië. En meer vertelt hij daar nu even niet over en ik ook niet. Maar het punt blijft natuurlijk dat die hele Bijbelse boodschap, dat evangelie, is niet naar de mens. Punt 1, het is de boodschap, de mededeling. Kortheidshalve, dat het geen enkele zin heeft om het goede in de mens te ontwikkelen, wat elke religie feitelijk wil. En ook de niet-religieuzen willen dat eigenlijk ook wel. Het heeft geen enkele zin, zegt het evangelie, want ja, er is niks goeds in de mens, dus het kan ook niet ontwikkeld worden. Dat houdt gauw op. Als je geen kapitaal hebt, kun je het ook niet beleggen. Toch? Enzovoorts. Er valt niks te investeren, want je hebt helemaal niks. Dat is op zich natuurlijk geen evangelie. Het evangelie is dat God met die mensheid fundamenteel al lang heeft afgerekend. En dat al lang, dat is omdat wij zowat 2000 jaar na die tijd leven. Dat wil zeggen, God heeft met die wereld, met die mensheid afgerekend door de kruisiging en daarmee de dood van de Heer Jezus Christus. Want ja, de essentie, de basis van die hele prediking is dat de mensheid voor God dood is. Dat zijn gedane zaken en hoewel wij mensen aan hechten om voor de hand liggende redenen, zegt de Heer zelf, er speelt geen rol van enige betekenis meer. Er is afgerekend. En de boeken zijn gesloten, het is een gedane zaak en dat was het dan. En de blijde boodschap is vervolgens dat er nieuw leven is in de opgestane Christus. Vandaar dat de prediking van het evangelie de prediking is van de opstanding van Christus. Niet van de kruisiging, van de opstanding van Christus. Je kan het nazoeken. Ik heb ooit een keer een serie lezingen gedaan over de toespraken in Handelingen. Want er wordt verslag gedaan van diverse toespraken. Van Petrus en Paulus, dat zijn de belangrijkste natuurlijk. Maar check ze maar na. De prediking is niet Jezus Christus en die gekruist hoor. De prediking is Jezus Christus de opgewekte. God heeft hem opgewekt. Dat is de blijde boodschap. En aan dat leven, het opstandingsleven, het leven van een nieuwe schepping, kan men deel krijgen. En het kost niks. Het valt niet te verdienen. Het is niet waarom je moet vragen of bedelen of iets dergelijks bij God. Je hoeft er niet je best voor te doen om God zover te krijgen dat hij het geeft. Hij reikt het je aan en God doet zijn best om jou zover te krijgen dat je het aanpakt. Heb je die nog? En als je nou wil weten hoe het zit met religie, let maar op, zodra men hier bezwaar tegen maakt en gaat zeggen, ja, maar zo makkelijk is het niet, maar je moet ook nog zo. Dat is religie. Die remmen dat meteen af en zeggen, nee, maar de mens moet eerst aan bepaalde voorwaarden voldoen. Al was het maar, het moet je gegeven worden. Niet eens, hij moet het je geven. Het moet je gegeven worden. Door wie dan? Komt er niet eens bij aan te pas. Enzovoorts. Zo van, het is toch jij moet er, enzovoort. Maar het gaat niet om jou, om mij, om wie dan ook. Het gaat om God die die dingen aanreikt en die feitelijk zegt, sta op, neem je bed op en wandel, of kom uit, of hoe dat maar heten mag. Dat soort woorden. Hoor naar de roepstem van Jezus, zegt een lied. En zo is het maar net. Dat wil zeggen, God doet daar zijn best voor om u zover te krijgen, want dat schijnt moeilijk te zijn. Nee, dat weet ik niet echt, maar zo lang geleden. Maar God doet zijn best om u zover te krijgen dat u dat evangelie aanneemt en dat leven aanneemt. De genade geeft Gods is het eeuwige leven. Toch, dus zo staat, zegt de Bijbel dan. En dat zal mijn leven, dat is de bedoeling dan. En dat leven is niet onder de wet, want die wet maakt deel uit van die oude wereld waaronder de mens ooit leefde. Ik heb het over de juridische kant van het verhaal, dan moet ik het in het verleden tijd zeggen. Dus dan moet ik zeggen waaronder de mens ooit leefde. Ik weet het, men leeft er vandaag soms nog onder, maar dat is niet omdat het van Gods wegen moet. Dus juridisch incorrect. Dus ik moet zeggen waaronder de mens leefde. En dan niet eens alle mensen, want na de Bijbel is het eigenlijk alleen maar Israël. En na verloop van tijd was het alleen maar het Joodse volk. Dat is nog minder voor de goede orde. Heb je dat? waarin wij eertijds gewandeld hebben, zegt Paulus. Jawel, wij, de Joden, enzovoort. Maar het maakt deel uit van die oude wereld. En waar die oude wereld geoordeeld is, waar in ieder geval die oude mensheid, om het daartoe te beperken, geoordeeld is toen één voor allen gestorven is, betekent het dat niet alleen gelovigen, maar zelfs de hele mensheid verlost is van de heerschappij van de wet. Die een vloek is, omdat de wet weliswaar in zichzelf heilig en rechtvaardig en goed is, maar de wet doet moeite om het goede in de mens te ontwikkelen. Maar dat is er niet. En daarom is het een vloek. Een mens wordt gedwongen tot iets wat hij niet kan. Heb u dat? De terminologie die in een orthodox-protestantse wereld trouwens enigszins bekend is, want daar weet men dat men iets moet, maar niet kan. Ja. Te moeten en niet te kunnen, heet dat. Ik weet wel dat het enigszins anders wordt toegepast, maar in essentie komt het daarop neer. Het is een goede samenvatting van hoe het leven onder de wet is. Men moet wat, maar men kan niet. Niet eens zich bekeren. Als je vasthoudt aan de wet, gaat dat namelijk niet. Je moet die drempel over. Je moet dat voorbij. Je moet tot aanvaarding komen van het kruis van Christus. Zo heet dat. En omdat de Korintiërs daar ook moeite mee hadden, zei Paulus, ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u dan Jezus Christus en die gekruist. Maar het is niet het evangelie. Dat komt pas later. Dat vind je dan ook later in diezelfde Korinthebrief, hè? Al komt het dan pas in hoofdstuk 15, 1 Korinthe 15. De opstanding en al wat daarmee samenhangt, komt wel degelijk. Maar ja, je komt nooit bij die opstanding en het zogenaamde opstandingsleven, om eens een klassiek evangelische uitdrukking te gebruiken, als je niet eerst komt tot aanvaarding van wat de apostel Paulus noemt het kruis van Christus. Als hij zegt, dan moet ik een bladzijde omslaan, want het is Galaten 6, vers 14. Hij zegt, het zij verre van mij dat ik zou roemen anders dan in het kruis van onze Heer Jezus Christus, door welke de wereld voor mij gekruist is en ik voor de wereld. En dat is nadat hij minstens 5 hoofdstukken lang uiteengezet heeft dat wij voor de wet gekruist zijn en dat de wet voor ons gekruist is. Die term gebruik je niet, maar die staat in Colossense 2. Het handschrift dat tegen ons was aan het kruis genageld hebbende, enzovoorts. En u weet hoe snel de mens is om dat handschrift dan toch maar weer snel van het kruis af te halen. Terug te brengen. Want we hebben het zo nodig, die wet, naar het schijnt. En ik moet u zeggen, nee, dat is fundamenteel onjuist. Je zou een wet nodig hebben alleen als er in de mens wat goeds was, wat tot groei, tot ontwikkeling en tot heerschappij zou kunnen komen. Maar het is totaal niet aanwezig, zegt de Bijbel. En dat is de verklaring voor dit verschijnsel. Men leest die hoofdstukken in de Romeinenbrief, de eerste 8 hoofdstukken van de Romeinenbrief, in die volgorde. Het begint met, er is in de mens geen goeds. De mens is niet rechtvaardig. Je kan hem ook niet op zijn woord geloven, je kan alleen God op zijn woord geloven. En voor de rest is van de mens niks te verwachten. En van de werking der wet ook niet. Want ja, een mens kan die wet niet houden. Enzovoorts. En daarnaast, dus langs dezelfde lijn, legt de apostel uit dat een van de aspecten van de wet is bijvoorbeeld de besnijdenis die daarin als ritueel is opgenomen. Maar ik heb u wel eens verteld dat zelfs het Jodendom, voor zover ik weet, niet eens weet wat besnijdenis eigenlijk betekent. Nou ja, misschien een enkele Jood wel, hoor. Dat acht ik niet onmogelijk. Maar wat ik ervan gehoord heb en van vernomen heb, is nee, wij weten niet, wij doen dat. Maar dat het een uitbeelding is van dood en opstanding, van wedergeboorte. Ja, men zal het niet graag toegeven, want zodra je praat over dood en opstanding, praat je dus over de Heere Jezus Christus. Vergis u niet, opstanding uit de dood is een specifiek bijbels gegeven, bijbelse waarheid. De religies der wereld kennen dat verschijnsel niet, die kennen alleen een hiernamaals, dat is in de dood feitelijk, hoe ze het ook noemen mogen, maar het is en hiernamaals. Maar de Bijbel spreekt over opstanding uit de dood. En fundamenteel, de enige die opgestaan is uit de dood in nieuwheid des levens tot op heden, fysiek dus, lichamelijk, is de Heer Jezus Christus. Dus als je erkent dat besnijdenis, maar ook de dood door onderdompeling een uitbeelding is van dood en opstanding, dan ben je dus terecht bij de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. Er is niet anders. En als je dat niet wil, ja, dan moet je er een ander verhaal bij bedenken. En dat doet men dus ook. Bij de besnijdenis wordt gewoon weggeredeneerd en de doop heeft men vervangen door iets wat hooguit besprenging genoemd kan worden. Maar dat is het dan ook wel. En dat is geen Bijbels beginsel, feitelijk. Toen maar. Ik hoef het daar verder natuurlijk nu ook niet over te hebben. Waar het maar om gaat, is om het unieke van de Bijbelse boodschap. Het gaat erom, en ik sta dat regelmatig te vertellen, dat het niet gaat om de mens en zijn individuele leven onderweg naar een hiernamaals, al of niet. Maar het gaat om dat God een werk uitvoert in de loop der eeuwen, in de loop van de geschiedenis. Want hij heeft zo het een en ander te demonstreren. Voor tijd en eeuwigheid, dat is het eigenlijk. En wat de Galatenbrief dan uitlegt, ter verklaring van dit verschijnsel, dat God weliswaar ooit een wet gaf, maar dat hij daar ook weer een einde aan gemaakt heeft. Dat is nog steeds een heikel punt, hè, dit. God heeft die wet gegeven, maar hij gaf hem niet aan Adam, maar hij gaf hem pas 2500 jaar later, ruwweg, aan Mozes. En niet aan alle volken, maar alleen aan dat ene volk, dat nog maar nauwelijks een volk geworden was trouwens. Heb je dat nog? Heel selectief. Dus ja, het gaat niet over heel de mensen. En bovendien, na 1500 jaar, maakte de Heer daar officieel ook een eind aan. Waarom ook niet? 600 jaar daarvoor had hij al gezegd, mijn verbond, het welk zij verbroken hebben, dus ik maak wel een nieuwe. Heb je dat nog? Zodat in de praktijk die wet maar hooguit 900 jaar enige toepassing had van Gods wegen. En dan nog alleen maar op Israël. En daar moet je dan nog een boel van aftrekken, want dat was alleen nog maar over de Joden dan ook nog maar. Dus reken het maar eens na. Die wet is niet zo universeel als men het ons wil doen voorkomen. Met andere woorden, God heeft echt niet van tevoren bedacht van de mens heeft een wet nodig, want anders komt er niks van hem terecht. Of de mens heeft een wet nodig, want dan zit hij dringend om verlegen, of daar vraagt hij om, of iets dergelijks. Echt niet. Het is maar een kleine categorie die gedurende korte tijd die wet heeft ontvangen. En wij zouden er niet zo aan hangen, aan die wet. Uit geboden en inzettingen bestaande. Het is een handschrift dat tegen ons was, zegt Paulus in Colossense 2. En Petrus noemde het de vloek der wet. En een juk dat wij nog onze vaders hebben kunnen dragen. En hoe dat maar heten mag. Heeft een mens dan niet een wet nodig? Enige voorschrift, enige regels. Nou ja, gezien de overbevolking in Nederland en de drukte op de wegen, zou ik zeggen, hou je een beetje aan het idee dat je rechts houdt als je een tegenligger krijgt. Als je tegenligger dat nou ook doet, dan hou je dat langer vol. Ja. Maar kijk, wat de Bijbel erover zegt is simpel. Dat is Galaten 4. Daar legt de apostel het een en ander uit. En zegt 4 vers 1. Zolang het tijd als de erfgenaam een kind is, verschilt hij in niets van een dienstknecht, een slaaf eigenlijk, een doulos. Hoewel hij heer is van alles, curios, heer. Hoewel hij heer is van alles, maar hij is onder voogden en verzorgers tot de tijd van de vader tevoren gesteld. En die woorden die slaan terug op hoofdstuk 3 vers 24. Eigenlijk eerder, maar ik kan het niet allemaal bespreken. Hoofdstuk 3 vers 24. Zo dan, de wet is onze, niet jullie of uw. De wet is onze tuchtmeester geweest Van wie is die wettuchtmeester geweest? Wie is ons? Die lijkt me toch duidelijk. Dat is het Joodse volk. Dat is wat het Joodse volk tot Joods volk maakt trouwens. En het judaïsme is net zo oud, historisch, net zo oud als het Joodse volk. Daarvoor heette het namens niet zo. Zo'n dingen die zijn aan elkaar verwant. Maar Paulus zegt, de wet is onze tuchtmeester. En let op hoe het staat, hè. Dat is een misbruikte tekst, dus ik hou hem niet voor niks aan. Er staat, de wet is onze tuchtmeester geweest. Dat is hij dus niet meer. En dan staat er ook nog tot Christus, maar niet op te vatten als de wet is onze tuchtmeester geweest naar Christus. Nee, dat beweert men tegenwoordig. Dat is een bekende Calvinistische, nou, ik weet niet of Van Calvijn is, zo goed ben ik ook niet geïnformeerd. Maar in kringen die als Calvinistisch bekend staan, laat ik het dan zo zeggen. Daar is het idee dat de wet de mens tot Christus zou leiden. Oh ja? Dat kan nooit. Waardoor kwam Paulus dan tot Christus? Saulus van Tarse. De wet was niet de tuchtmeester van Saulus van Tarse naar Christus. De wet heeft hem daar niet gebracht. Integendeel. Hij zegt over die wet, dat moet je nalezen in Romeinen 7. Hij zegt over die wet, die was mij ten dode, was een bediening des doods. Die is uit Korinthe, het bediening des doods. Maar de wet was iets goed, maar het is mij een kwaad ding geworden. Enzovoorts. Deed precies het tegenovergestelde. Bracht hem niet naar Christus, integendeel. En dat betekent het ook niet. Bovendien, die betekenis kun je er alleen aan hechten als je alleen dit vers maar leest. Maar ja, er staat zo dan, dat wil zeggen op grond van het voorgaande. Daar staat in het voorgaande, de wet is weliswaar ooit aan Israël gegeven via Mozes. En de wet belooft dingen voor de toekomst weliswaar. Maar de echte beloften die God gedaan heeft en die vervuld zouden worden, waren beloften niet aan Mozes, maar aan Abraham. En Paulus zegt, en die wet die 430 jaar na de belofte aan Abraham kwam, hij heeft het goed bijgehouden, die doet de belofte niet teniet, maar ook hij vervult ze niet. Dat wil zeggen, de wet staat feitelijk de vervulling van Gods beloften in de weg. Dat is wat hiervoor in hoofdstuk 3 uiteengezet wordt. Zie. En daarom moest eerst de wet vervuld worden, weer weggenomen worden, om ruimte te maken voor de vervulling van Gods beloften aan Abraham. Want die waren op basis van Gods genade. Alleen de wet is op basis van de gehoorzaamheid van de mens, waarvan is terecht kon komen. En die twee zijn fundamenteel strijdig met elkaar. En ik nu weet wat mijn volgende zin dan is. Mijn volgende zin is, daar heeft men het volgende op gevonden. Men heeft de verbondstheologie ontwikkeld. Om wet en genade door elkaar te husselen, zodanig dat je het verschil niet meer weet. Maar ja, dit is niet Bijbels. Dat kan je nog wel bedenken, maar de Bijbel leert, het staat elkaar in de weg. Het zijn twee verschillende dingen. De wet doet de belofte niet teniet, maar hij vervult ze ook niet. En daarom staat er, de erfenis is niet uit de wet. Want als dat zo zou zijn, 3 vers 18, dan is die erfenis niet meer uit de beloftenis. Het is niet uit de wet, uit Mozes, maar het is uit Abraham. De beloftenis namelijk. Het is niet wet, maar genade. En daarom moest de wet vervuld worden, moest op juridische wijze een eind gemaakt worden aan de heerschappij van de wet. En doordat één voor allen gestorven is, zijn allen der wet gestorven en dus dood voor de wet. Zodat de wet geen heerschappij meer heeft. De wet heerst niet over doden. Als u dat een vreemde leer vindt, moet ik u zeggen, dan leest u Romeinen 7, waar dat wordt uitgelegd. De wet heerst over de mens, zolang het tijd als hij leeft. En als de mens gestorven is, is hij vrij van de wet. Met allerlei consequenties die daar ook genoemd worden. Maar zo is dat. Zie? En in dezezelfde gelaten brief, dus nog eerder in hoofdstuk 2... 2, namelijk, dat is in het bijzonder vers 18 en 19. Dan zegt de apostel, als ik de wet zou prediken, dan maak ik mij daarmee tot overtreder der wet. Het is in strijd met de wet om mezelf of een ander onder die wet te plaatsen. Dus je kan geen doden onder de wet plaatsen. Heb je dat? En voor zover wij leven, ja, zouden wij voor God leven. Vers 19. Dat wil zeggen, als een nieuw schepsel. En daaraan is de wet nooit gegeven. De wet is gelegd op het vlees, niet op de geest. Maar het punt is dat 3 vers 24, dat Paulus zegt, de wet is onze, Joodse, tuchtmeester geweest, niet naar Christus toe, want de wet leidt in de praktijk van Christus af, dat wij, die niet onder de wet leven, in die wet illustraties zien van het nieuwe verbond en begrijpen dat de wet illustratief is, namelijk een beeld is van een nieuw verbond en daarmee profetisch. Ja, dat mogen dan zo zijn, maar voor degenen die onder de wet leven is dat een onzichtbare zaak. Dat is de reden waarom Bijbelse symboliek in het algemeen in het christendom onbekend is. Ik weet dat er dan geprotesteerd gaat worden, omdat men toch iets weet over het lam gods. En dan voelt men zich al heel wat. Dat is toch symboliek. Ja hoor, ja, dat is symboliek, ja. Maar dat thema, dat idee van de Bijbelse symboliek of typologie, of hoe je het maar noemt, dat is een onderontwikkeld gegeven. Dat wil zeggen, dat is nooit bestudeerd en bewust ook niet. Men heeft er afstand van genomen met het argument dat het misbruikt wordt en het begrijpen van symboliek je brengt tot allerlei fantasieën. Ja, dat kan. Als je de waarheid niet kent, dan is dat ook inderdaad zo. Dat is ook wat ik er tegen heb, dikwijls. Zo van, ja, als je de letterlijke Bijbelse waarheid niet kent, dan ga je met de Bijbelse symboliek aan de hand, dan kun je dan alles mee bewijzen. Zie? Daarom vind ik het ook niet een onderwerp. Wordt mij vaak gevraagd, verhoudingsgewijs. Kun je daar niet eens uitgebreid over spreken, over symboliek? En dan geef ik meestal een antwoord in de zin van, ja, je kan wel uitgebreid spreken over de waterpomptang, maar dat heeft geen zin, je moet het ding gewoon gebruiken. En dan heb je het over loodgieterswerk, zal ik maar zeggen. Ja, natuurlijk, dat doe je met een waterpomptank. Maar ja, dat is niet een onderwerp in zich. Begrijp je wel? Men gebruikt het gewoon. De Bijbel doet dat ook. Doet er ook niks systematisch over. Maar het wordt gebruikt als illustratie van overigens volstrekt letterlijke waarheid. Dat gebeurt hier dus ook. In dit schriftgedeelte. Want dit is natuurlijk een soort symboliek. Hè? De wet is onze tuchtmeester geweest. Maar niet naar Christus toe, maar tot op Christus. Tot op, wat heet in nog steeds Oosteren 3, tot op het geloof heet dat. Ja, en daarmee kun je de draad kwijtraken. Tenzij je tenminste beseft dat dat geloof dat daar genoemd wordt in vers 22, 23, dat is het geloof van Jezus Christus. Ja, dat is in de theologische wereld volstrekt onbekend ding. Niettemin, de Statenvertaling als enige Nederlandse Bijbelvertaling heeft dat. Het geloof van Jezus Christus komt op meerdere plaatsen voor. In de Romeinenbrief en in de Galatenbrief. En nog hier en daar in Efeze enzovoorts. Maar het is het geloof. Dat wil zeggen de trouw van de Heer Jezus. Die getrouw aan het woord van God en getrouw aan de wet een werk in opdracht van God gedaan heeft. En daarmee door de komst van het geloof, om zo te zeggen, van Jezus Christus is een einde gemaakt aan de heerschappij van de wet en aan de rechten, maar ook plichten van heel deze oude schepping. Dat is waar het over gaat. En voordat dat gebeurde, kortom, voor de opstanding van Christus, of moet ik gewoon zeggen voor de komst van Christus, leefden de Joden onder de wet, maar Christus heeft een einde gemaakt aan de wet en dus de wet was onze tuchtmeester tot op Christus. En in Galaten heet het, want Christus is het einde der wet tot rechtvaardiging van een ieder die gelooft.
Romeinen 10 vers 4.
Ja, Romeinen 10 vers 4. Christus is het einde der wet, want het einde der wet is Christus tot de rechtvaardiging van een ieder die gelooft. Want het evangelie is de prediking niet van de wet, maar van de rechtvaardigheid Gods die geopenbaard is in de dood en opstanding van Christus. Romeinen 1, Romeinen 3 en wat het maar was allemaal. En Paulus zegt dus, dat was in het verleden, dat is achterhaald, dat heeft zijn functie gehad. De wet is onze tuchtmeester geweest, tot het geloof zou geopenbaard worden, heet dat. Uit vers 23 of zo. En ook vers 25 vervolgens. Maar als het geloof gekomen is, zo zijn wij niet meer onder de tuchtmeester. Want Christus maakt een einde aan de wet, Colossense 2. Hij heeft het handschrift dat tegen ons was aan het kruis genageld. Nou goed, en dan via dat tuchtmeester, dat is het woord pedagoog, want dat is een Grieks woord. Via dat begrip tuchtmeester komen wij dan terecht in 4 vers 1 en 2... Zolang het tijd als de erfgenaam een kind is, want het begrip erfgenaam en erfenis wordt eerder in hoofdstuk 3 al geïntroduceerd. We lazen het in ieder geval in vers 18. Het is de term ter aanduiding van de vervulling van Gods beloften. Met name aan Abraham, om het eenvoudig te houden. En het heet erfenis, omdat het een bezit is dat verkregen wordt na de dood. De dood van de erflater. Dit is weer de uiteenzetting van de Hebreeënbrief. Eerst moet de testamentmaker, heet dat, overleden zijn en dan wordt het testament, het verbond, van kracht enzovoorts. En daarom heet het erfenis. Maar hier staat, zolang het tijd als de erfgenaam een kind is, verschilt hij niets van een dienstknecht, maar vers 2, hij is onder voogden en verzorgers. Aansluitend bij de tuchtmeester uit 3 vers 24 en 25. Waarmee de apostel dus zegt, de wet is voor kinderen. En als ik het woord voor kind nog wat letterlijker neem, uit 4 vers 1, dan wordt het onmondigen. Want dat is wat het woord nepios feitelijk betekent, de onmondige. In de zin van, dit is iemand die niks te zeggen heeft. Oké, die nog geen recht heeft van spreken. Die heeft nog geen stem, zeggen wij dan. En in die talen, die heeft nog geen mond. Vandaar het begrip onmondigen. Die worden niet beschouwd als verantwoordelijk, dat wil zeggen, ze worden niet geacht verantwoordelijkheid te kunnen dragen. Daarom heten ze kinderen. Het is maar dat u dat weet. Een kind is niet een volwassen mens. Een kind moet nog een mens worden. Ja, sorry. Misschien overdrijf ik iets, maar dan oké. Het is een jong mens, maar het is nog geen volwassen mens. Heeft ook nog geen stemrecht, hoewel men het stemrecht natuurlijk in de loop der tijd aanzienlijk heeft laten zakken. In de tijd van mijn ouders was het nog bij 24 jaar. Toen werd het 21 en tegenwoordig is het 18, geloof ik, of zoiets. Weet ik veel. Niet dat het nog veel betekent, want wat je ook stemt, het maakt toch niks uit. Hoor. Die lui doen toch gewoon wat ze zelf bedacht hebben. Maar goed, over politiek zullen we het niet hebben. Dan verdwalen we weer. Maar het is een onmondige. Een kind is niet voor zichzelf verantwoordelijk. Dat zijn de ouders. En dus het kind staat onder wet. Onder regels. Ik weet wel, opvoeding, dat is een onderwerp waar ik, godzijdank, niks meer mee te maken heb. Mijn vader zei, heb ik hem ook nog horen zeggen, ik heb 8 kinderen grootgebracht, maar ik weet echt niet of ik het goed gedaan heb. Ik weet nog niet hoe het moet of zoiets. Dat soort termen waren dat. Daar is uitgebreid over gediscussieerd. Er zijn steeds weer nieuwe inzichten. Het is een vak mens. Als je daarin gaat, dan men weet niet hoe het moet. Maar het hele punt is in essentie dit. Een kind draagt geen verantwoordelijkheid. Je hoeft dus ook niks aan een kind uit te leggen. Het kind staat onder wet, onder gezag. Waarom is het zo? En ik herinner mij dat ik in militaire dienst moest. Waarom is het zo? Omdat ik het zeg. En het staat in handboek soldaat. Dat was punt 2. En punt 3. En waarom zou het niet zo wezen? Dus ja, dat was het dan. En verder moest je al het denken enzovoort moest je aan de commandant of wie het maar was overlaten enzovoort. Dat is natuurlijk overdreven, dat is gechargeerd, weet ik wel. Maar ik heb het nu zwart-wit over kind of volwassene. In de praktijk groeit het kind op tot volwassenheid. Het wordt steeds minder kind en het wordt steeds meer volwassene. Idealiter. Want op al die dingen valt af te dingen, dus daar kan je allemaal nog op promoveren, zuster. Het is een heikel onderwerp, dat zeg ik u. Maar het gaat om het principe. Voor de rest bemoei ik me er niet mee. Het gaat om het principe. Ik moet ineens aan denken dat ik mijn vader ooit vroeg hoe dat nou zat. Want wij hadden elke zomer hadden wij kinderkampen, jeugdkampen en wat het maar was. En op een gegeven moment kwamen wij erachter dat waar je ook naar een kinder- of een jeugdkamp ging, daar waren hele lijsten met regels over hoe dat was. Later hoorden we een conferentie van Seth Gijkema en die was helemaal niet christelijk. Nou ja, toen maar. En dat ging ook over jeugdkampen van de padvinderij, geloof ik, of zo. En dat bleken ze ook allerlei regels te hebben. Van hoe dat dan moest en hoe de deelnemers zich moesten gedragen, enzovoort. En wij hadden dat niet bij onze kampen. Die werden allemaal geleid door mijn vader. Dus ik vroeg het hem een keer, waarom had u dat niet gewoon zo'n regels? Hij zegt, hoe meer regels ik maak, hoe meer werk ik heb om audiëntie te verlenen aan al die lui die in de rij staan om dispensatie te vragen. Ome Jacob, mag ik, enzovoort. Want dan hebben ze iets en dan moeten ze vrijstelling krijgen van dit en van dat. En ze zo een uitzondering en eerder weg of later binnenkomen en al dat soort dingen meer. Hij zegt, daar kan ik niet aan beginnen. Dus ja, daar heb je handen voor. Hoe meer wetten, hoe meer uitzonderingen je moet maken. Je hebt er handen voor, werk aan. Laat me zitten. Hij vertrouwde gewoon op zijn eigen gezag. Nou kon dat, omdat hij flink groot van postuur was. En bulderen kon. Dus hij vertrouwde daarop. Op zijn natuurlijke overwicht. Eventueel uitgedrukt in kilo's. En daar kwam hij mee weg. Of dat een goede methode is. Nou ja, voor hem wel. Maar in het algemeen geldt wel degelijk. Kinderen staan onder wetten. Die moeten om zo laat thuis weten. Die moeten hun handen wassen voor het eten. En weet je veel waarom dat moet. Ja, als je dat allemaal moet gaan uitleggen, heb je er ook dagwerk van. Dat heeft ook meestal geen zin. En bovendien, hoe vaak heb ik als kind, je moet horen, dat vertellen we je later, als je groot bent, enzovoort. Of dat komt pas in klasnummer zoveel. En dan moest je nog zoveel jaren, nou ja, enzovoort. Wat een getop allemaal. Maar ja, zo is het. En waarom het is, ja, als het uitgelegd kon worden en het kind het echt zou kunnen begrijpen, dan was de wet niet meer nodig. Moeilijker is hij niet. Kortom, wet is voor onvolwassenen. En iemand die roept, ja maar wij moeten een wet hebben, geef daarmee te kennen. Juist, onvolwassen te zijn. Oké, weg te lopen voor de verantwoordelijkheid, want men erkent het dan, hè. Dus het is weglopen voor de eigen verantwoordelijkheid. Dat is wat het is. En dat is een algemeen en bekend psychologisch verschijnsel. Mensen die weglopen voor hun eigen. Kinderen doen dat. Die geven meteen elkaar de schuld. Ze konden het ook niet helpen. Het gebeurde zomaar. Het kwam zomaar vanzelf. Of het was al. Of wat het allemaal. Maar het is weglopen voor eigen verantwoordelijkheid. Dat is kinderachtigheid. En volwassenen doen dat ook. En sommigen hebben daarvoor een God uitgevonden die alle dingen bestuurt, zodat ze het niet kunnen helpen. Ik zie me altijd het voorbeeld er binnen van een dame waarvan ik precies weet wie het is en hoe ze heet. En wat ze, maar die had van haar leven een puinhoop gemaakt. En die publiceert dan, het was nog in de publiciteit hoor, die publiceert een ijskoud zo van, ik ben wel heel benieuwd welke bedoeling de heer er allemaal mee heeft. Maar die had van haar eigen leven een puinhoop gemaakt en geeft de heer de schuld. En dat is nog christelijk en dat gaat over evangelisch ook nog. Maar zo werkt het niet. En een leer van uitverkiezing is precies hetzelfde. Ja. Echt wel. Moet straks een woordje wisselen nog met Calvijn, vrees ik, maar doe maar. Maar ik ben van mening dat het is weglopen voor de eigen verantwoordelijkheid. Schot je niet uit, verkoren heeft, komt er niks van terecht, dus laat me zitten. Daar komt het op neer. Het maakt de mens fatalistisch. En dat vind je in alle godsdiensten terug, als Allah het wil. Toch? Dat is toch een bekende? Ja. Ook een onderwerp in zichzelf natuurlijk. Maar waar het over gaat, en dat is wat de apostel probeert uit te leggen, en wat de moeilijkheid van het hele onderwerp is, doorheen heel het Nieuwe Testament, is dat het maar niet gaat of wij ooit een keer in het hiernamaals aan de goede kant, zeg maar, de hemel terechtkomen of zo. Waar het over gaat is dat wij wedergeboren worden, was de bedoeling, opdat wij niet in de hemel zouden komen, maar opdat wij als kinderen Gods zouden opgroeien tot geestelijke volwassenheid, opdat we zouden leren de verantwoordelijkheid te dragen voor onze eigen levens, hier nu al, hier op aarde, en in vervolg daarop verantwoordelijkheid te dragen binnen het tegenwoordige werk van Christus, dat in inleidende woorden door onze broeder al uitgebreid naar voren gebracht is, namelijk de opbouw van de gemeente, waarin wij onze plaats zouden leren innemen, welke dat dan ook mogen zijn, als levende stenen van dat ene bouwwerk van, en als leden van dat priesterlijke volk enzovoorts. Want God verzamelt zich in onze dagen dat volk voor zijn naam, van eerstgeborenen, een volk dat bestemd is om deel te hebben aan de koninklijke waardigheid, functie van Christus. En ik zei koninklijk, dat is hoog gegrepen, maar zo heet het. Wij zijn geroepen om kroon te dragen, we worden gemaakt tot koningen en priesters. Christus maakt ons tot koningen en priesters voor zijn God en Vader. Openbaring 1, vers 6, of daar in de buurt. Maar goed, lied 166 uit de bundel van Medema, van de vergaderingen. Maar toch maar. Hij maakt ons tot koningen en priesters voor God, of in andere jargon, maar dat is niet algemeen bekend. Wij worden opgevoed en onderwezen van kindschap tot zoonschap. En dat is een harde weg. Dat schijnt geen zaak van vreugde te zijn. Dat is Hebreeën 12, meen ik. Dat schijnt geen zaak van vreugde te zijn. Maar waar wij de kastijding, want zo heet dat, verdragen, gedraagt zich God jegens ons als zonen, heet dat. Want wij moeten leren de lusten en lasten te dragen van het kindschap Gods, in het besef dat we onderweg zijn, niet naar we zijn er, maar onderweg zijn naar een positie en een functie in de openbaring van, dan wel in het geopenbaarde koninkrijk van Christus in de toekomst. Want, nog een keer gezegd, God werkt een plan uit in de loop van de geschiedenis. Maar dat alleen al is onbekend. Ja, en hoe zal men dan deze dingen begrijpen? Maar wet is voor kinderen. En dus wij moeten leren, zo snel mogelijk, de verantwoordelijkheid te dragen voor onze eigen levens en keuzes te maken. En dat betekent inderdaad dat we moeten leren dingen te doen of te laten die in strijd zijn met die wet die wij ooit geleerd hebben. Want anders heeft het geen zin. Want ja, als de eigen keuze die je maakt altijd is in overeenstemming met de wet en de richtlijnen, de regels die er zijn, ja, dat is niet het punt. Dan ben je een keurig kind. Ik zeg altijd, dan kom je mooi door je schoolopleiding heen en zo. Je maakt gewoon een tijdje huiswerk. En je zorgt dat je altijd 8 en 9 haalt, ruim voldoende. Nou, helemaal perfect, moet niet. Want dan steek je je kop boven het maaiveld uit. Dat is ook verboden tegenwoordig. Dus je moet netjes allemaal 8 halen. Dan doe je het geweldig enzovoort. Dan wandel je in de gebaande paden die voor je uitgestippeld zijn. En als dat je ideaal is, dan ga je daarna in het onderwijs, want dan blijf je gewoon bij dezelfde paden. Ik heb een paar namen in gedachten, maar die zal niet hard op noemen. Nee, het is familie, dus dat kan niet hard op zeggen. Maar dan hoor je professor enzovoort, dan blijf je heel leven lang op school. Ja. Mijn vader zag het ook niet zo zitten trouwens, van je leven lang op school en nooit erbuiten geweest. En wat weet je van de wereld? Theorie. De realiteit van het leven is anders. De realiteit van het leven volgens de Bijbel is, wees niet al te rechtvaardig, want waarom zou gij verderf over u brengen? Een andere is die van regels zijn er om te overtreden. Uitzonderingen bevestigen de regels, zegt men dan. Dat is iets waar ik me nog steeds mijn hersens over breek, want de formulering die kan volgens mij niet. Maar toch zegt hij wel aardig waar het op neerkomt, ja. We houden ons misschien toch vast aan de regels, maar lang niet altijd houden we ons eraan. En niet omdat we niet konden of dat we ongehoorzaam zijn, maar omdat we het soms verstandiger vinden om ons niet aan de regels te houden. Dan ben je volwassen. Hebben jullie dat nog? Ja, dat is allemaal over te discussiëren. Dat weet ik, maar dat ga ik niet doen. Het gaat om het beginsel. Wij worden geacht volwassenen te zijn. Of te worden op zijn minst. En daarom zijn wij niet onder de wet. En dus met terugwerkende kracht, terugblikkend moet ik zeggen, was gezegd, ja, die wet was er ook niet altijd. Je kan zonder. En de wet is nu weer weg. Nou, zo wat. Je kan zonder. Sterker nog, wij kunnen zeker zonder, want doordat wij wedergeboren zijn, heeft God ons bekwaam gemaakt om hem te dienen onder het nieuwe verbond. En werkt er een kracht in ons die in die oud-testamentische gelovigen niet werkte. Ook niet bij degenen die onder de wet leefden, maar ook niet in degenen die daarbuiten leefden. Of daarvoor, of waar dan ook maar. Heb je dat nog? De wet is voor de kinderen. Een kind is onder voogden en verzorgers de onmondige namelijk, want daar gaat het over. De aardigheid is dat het woord voogd, in Galaten 4 vers 2, komt nog maar op twee andere plaatsen voor het Nieuwe Testament, dit is voor de statistiek. Dat is in Matthäus 20 vers 8 en in Lucas 8 vers 3 en daar is het vertaald met rentmeester. En dat was hier enigszins problematisch, omdat het volgende woord hier, in Galaten 4 vers 2, is verzorger, volgden en verzorgers. Maar dit woord verzorger wordt overal elders vertaald met rentmeester. Nou, niet overal elders, maar dat is het gebruikelijke woord voor rentmeester. Hoewel soms wordt het bedeler. Maar dat is het, dat woord verzorger hier, dat is het woord oikonomos. Dat wil zeggen, degene die het huis beheert. En het hangt samen met het andere zelfstandig naamwoord voor het ding, oikonomia. De economie, de bedeling. En vandaar dat oikonomos, hier vertaald met verzorgers, elders soms vertaald is met bedeler of uitdeler zelfs. En wat ik nou ingewikkeld sta te vertellen, is dat dat woord verzorger ons dan toch bepaalt met het hele idee van bedelingen. Omdat het dat woord is, fundamenteel. En daar gaat het maar om, in heel de Bijbelse geschiedenis, om de huishouding, de manier van doen. En dat is niet in alle tijden en onder alle mensen altijd hetzelfde. En daarom heeft men bezwaar tegen iets wat op bedelingen lijkt. En zeker op een zogeheten bedelingenleer enzovoort. Want men houdt het liefst allemaal hetzelfde vanaf Adam, zal ik maar zeggen, tot aan de jongste dag aan toe. Petrus noemt die lui spotters. Die beweren dat altijd alles hetzelfde blijft. In 2 Petrus 3. Echt wel. Want het doet onrecht aan wie God is en wat hij doet. God doet niet in alle tijden altijd hetzelfde. God werkt een plan uit. Dat weet iedereen. Het is zijn gemaakt bestek. Ook in Calvinistische kringen een bekende term, mag ik hopen. Toch? Zijn plan der eeuwen heet dat. Hij werkt een plan uit. En dat gaat in fasen. want hij heeft het een en ander te demonstreren. Een van de dingen die hij demonstreert is inderdaad hoe dat zit met de natuurlijke mens. Namelijk, mocht u denken dat er in de mens wat goed is, test het dan maar, breng hem maar onder een wet. En God heeft het gedaan, heeft een deel van de mens, een klein deel, maar wel ten aanschouwen van heel de wereld, onder de wet gebracht, onder zijn wet, onder zijn normen, om zo te zeggen. En kijk wat er van terecht komt. En er was nog zijn specifieke volk ook nog. Wat komt er van terecht? Nee, niks. En wat leer je daaruit? Ja, dat je door de wet niet zalig kunt worden, want het goede, dat wordt je de dood. Romeinen 7. En het goede wat ik doen wil, omdat de wet het ook voorschrijft, dat doe ik niet. Maar het kwade wat ik niet wil en wat de wet verboden heeft, dat doe ik. Ik ellendig mens. Zo begint de volgende zin. Ik ellendig mens. Nou dan, is dat gedemonstreerd, dus kan de wet weer weg. En God heeft dus 1,500 jaar vooruitgetrokken om dat te demonstreren. Maar dat is nou al zo'n 2000 jaar geleden. Kijk, dit is het thema hier. Het is een bedelingenkwestie. En sinds de opstanding van Christus leven wij in de bedeling der genade. God verwacht niks van de mens. Behalve dan dat de mens tot hem komt en zich door hem laat onderwijzen. Nee, niet aangaande instructies voor zijn aardse menselijke leven. Maar met betrekking tot instructies voor het werk Gods. Voor tijd en eeuwigheid. De waarheid namelijk. En de waarheid bestond al voordat wij bestonden. En als wij overleden zijn, bestaat de waarheid ook nog. Wij zijn er aan ondergeschikt. Daarom heet het normen en waarden. Hoewel er strikt genomen natuurlijk maar één waarde is, dat is de waarheid. Maar vooruit. En waarheid is per definitie een enkelvoud. Dit is wat moeilijker, maar toch redelijk bekend om zo te zeggen. Maar Paulus zegt dan, het kind is onder voogden en verzorgers, dat wil zeggen onder een tuchtmeester, onder een pedagoog, onder een rentmeester, onder een systeem, een huishoudelijk reglement, hoe vind je dat woord? Een economie, een goed Engels woord ervoor is administration. Je kunt het alleen niet één op één naar het Nederlandse administratie vertalen. Helaas. Maar administration is niet maar op papier het een en ander bijhouden, maar administration is het complete bestuur. Men spreekt ook over de administration van de diverse Amerikaanse presidenten bijvoorbeeld. Hè? En dat betreft niet maar wat men opschrijft, dat betreft de hele gang van zaken. Dat is administration. Het is in hoge mate synoniem met heerschappij. En het woord economie, oikonomia, heeft precies dezelfde betekenis. Want het is de vertaling eigenlijk van het Hebreeuwse memshala. En dat komt van mashal, dat is heerschappij. Of heersen, als het een werkwoord is. Heb je dat nog? Het zijn verschillende toestanden. En in onze dagen leven wij onder de bedeling der genade. Ook onder de heerschappij, zo heet het ook, der genade. Dat is Romeinen 6. En het is de troon der genade. Bij gelegenheid. Zie? Romeinen 5 is het ook. Omdat de genade zou heersen door die ene. Enzovoorts. En wij zijn niet onder de wet, maar onder de genade. Dat is Romeinen 6. En de troon der genade is uiteraard Hebreeën 4. Maar goed. Het kind is onder voogden en verzorgers tot de tijd door de vader tevoren gesteld, bepaald. Want de vader bepaalt dat. De vader gaat ook over de opvoeding. Dat hij daar personeel van heeft, ook in de vorm van wat je dan wet noemt, is allemaal tot je dienst. Maar de vader bepaalt het, want de vader wordt geacht de erflater te zijn. En de vader bepaalt wanneer en hoe hij erfenis meedeelt aan het kind. Heb je dat nog? En dus zegt Paulus ook wij, dat zijn dezelfde wij als uit 3 vers 24. Alzo ook wij toen wij kinderen waren, hetzelfde woord als uit 4 vers 1. Alzo ook wij toen wij onmondigen waren, zo waren wij dienstbaar gemaakt, in slavernij gebracht, ondergeschikt aan. De eerste beginselen der wereld, dat is een ander woord voor de tuchtmeester uit 3 vers 24 en voor de voogden en verzorgers uit 4 vers 2. Dat lijkt me duidelijk, hè? En dat heet nou eerste beginselen der wereld, maar dat is gewoon wet. Daar begint dit leven ook mee, wetten en regels. Niet zodra het kind geboren is, moet het onder medisch toezicht, dan moet het naar het consultatiebureau en dan moet het dit en dan moet het dat. En als het zo oud is, moet het dit kunnen en dan moet het dat kunnen. En als het dat niet kan, dan moeten er extra maatregelen genomen worden. Want het wordt helemaal meteen onze normen onderworpen. En o jee, als het daar niet aan beantwoordt meteen, hebben we allemaal grote problemen. Nou ja. Ook wij, toen wij kinderen waren, waren wij dienstbaar gemaakt onder de eerste beginselen der wereld, dus wet. Nou ja, het is boom der kennis des goeds en des kwaads. Dat is wet. Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, en dan komt die hoor. Volheid van welke tijd? En het antwoord is, als je niet oplet, heb je er niks aan. Juist, dat is het antwoord. De tijd van de vader tevoren gesteld. Ja, het is niet een of andere eschatologische term. Zo van in de toekomst of zo, wederkomst of wat het maar is, de volheid des tijds. Nee, het gaat over die termijn die tevoren gesteld is, de tijd van de vader tevoren gesteld. Wanneer die tijd is aangebroken, heeft God, want dat is de vader, heeft God zijn zoon uitgezonden. Niet kind, maar zoon heet het. Heeft God zijn zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet. Het is net of de apostel niet kiezen kon. Was het nou uit een vrouw of onder de wet? En het antwoord is, in de praktijk is het verschil niet zo groot. Die zin komt uit die conferentie van Zet Gijkema over het padvinderskamp. Maar goed, dat is Nederlandse cultuur dit hoor. In de praktijk is het verschil niet zo groot, want we lezen opnieuw Romeinen hoofdstuk 7 over de wet eerst over de mens zo lange tijd als zij leeft, want de vrouw die onder de man staat is door de wet aan die man verbonden zo lange tijd als hij leeft, hoewel ook zo lange tijd als zij leeft. Vrouw wordt geacht te zijn onder de wet des mans, zo heet het daar. Ik heb het niet uitgevonden. Vraag me niet of ik het ermee eens ben. Want ik ga daar helemaal niet over. Het staat in de Bijbel, dus ik houd het daar maar op. En dus geworden uit één vrouw. Dan wel geworden onder de wet. Uit Israël namelijk. Dan wel het Joodse volk, maar onder de wet. Opdat hij degene die onder de wet waren, verlossen zou. Ja, nou komt er weer zo'n vraag. Waarvan zou hij hem verlossen? En het antwoord is, als je niet oplet, heb je er niks aan. Van de wet natuurlijk. Je weet toch waarom de vrouw pas later geschapen werd dan de man? De Heer wilde dat niet doen, tenzij op uitdrukkelijk verzoek van de man. Maar ja, dus dan moest hij het zelf maar weten. Zo was het eigenlijk. Ik weet niet waar hij vandaan komt, maar toen maar weer. Ik geloof dat hij Joods is hoor. Maar God heeft in de volheid destijds, daar was te bestemder tijd, want God werkt een plan uit volgens zijn gemaakt bestek. Vanuit een berijmde psalm of uit een gezang, dat weet ik niet. Maar ja, ik moest die psalm op school leren en bestek, dat waren toch messen en vorken. Ja, want ik was niet op de ambachtschool, maar goed, gemaakt bestek. Nou ja. Opdat hij degene die onder de wet, op de bestemde tijd, opdat hij degene die onder de wet waren, verlossen zou. Let op, verlossen zou. Het betekent dat het in de planning zat. Want ja, het kind moet eens ook als zoon aangesteld worden en volwassen verklaard worden. En mondig verklaard worden. Dat is er de bedoeling van. En zo is het met de wet. De bedoeling was nooit dat de mens zijn leven lang altijd de wet zou blijven. De bedoeling is dat men door die wet wordt opgevoed en in bescherming wordt genomen enzovoort. Totdat men zelf de verantwoordelijkheid voor het eigen leven kan dragen. Heb je dat nog? En in die volheid destijds dus heeft God zijn zoon uitgezonden uit een vrouw onder de wet, met als doel opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou. Waarvan zou hij hem verlossen? Van de wet, uiteraard. Ja, ik weet alleen al de vraag waarvan verlossen, die doet menigeen met de handen in het haar grijpen. Hoezo? Hebben ze er nooit aan gedacht? Je bent verlost of je bent het niet, maar als je vraagt waarvan ben je dan verlost, terwijl dat toch de gewone vraag is, toch? Ja? I'm redeemed, en dan gaat dan een poosje zo door. Jawel, maar waarvan dan? Van de heerschappij van de zonde, de heerschappij van de dood en de heerschappij van de wet. Hetgeen bij nader inzien toch gewoon één ding is, want het is verlost van de oude schepping als zodanig. In de drie belangrijkste aspecten. Zie? Opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou van de wet. Jawel, ik weet dat er bij gelegenheid staat van de vloek der wet. Dan moet ik weer een bladzijde omstaan, geloof ik. En toen heeft men weer bedacht van ja, maar niet van de wet, maar alleen van de vloek der wet. Maar nooit heeft iemand mij kunnen uitleggen hoe dat nou kan. Want de wet zelf is die vloek. Daar kun je niet onder leven, dat is de bediening des doods. Opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou, van diezelfde wet dus, met als gevolg dat daarmee de ruimte gemaakt wordt voor de vervulling van de beloften aan Abraham. Hetgeen in hoofdstuk 3 hiervoor dus uiteengezet is. Opdat degene die onder de wet waren, hij verlossen zou, en opdat wij, nog steeds wij, de zoonstelling verkrijgen zouden. Want er staat niet het woord kind, staat het woord zoon, maar in een samentrekking of weet zoiets, in één woord, hyothesis, de zoonstelling, opdat wij de zoonstelling verkrijgen zouden. En niet aanneming tot kinderen, want men maakt er aangenomen kinderen van. Het is juist, we zijn natuurlijke kinderen van God, uit God geboren en zouden opgroeien tot zoonschap. En dat kan allemaal sinds de wet niet meer heerst en zijn eisen stelt aan de mens. En daar was het wachten op dus. Daarom heet Christus de vervulling der wet en het einde van de wet. En hij heeft gedaan wat der wet onmogelijk was, Romeinen 8 enzovoorts. De zonde namelijk veroordelen in het vlees. Enzovoorts. En de volgende zin luidt dus, vers 6. En overmits gij zonen zijt, niet meer nepios, niet meer onmondigen, maar zonen. Aansluitend bij vers 5. Met andere woorden, het woord kind of kinderen in vers 5, zowel als vers 6, is foutief. Dat moet zijn zonen. En niet aanneming, maar aanstellingen. Het is niet anders dan de aanstelling in het eerste geboorterecht, zoals we dat kennen sinds de eerste bladzijden van de Bijbel. Ik bedoel met name uit het boek Genesis. De vraag is steeds, wie krijgt het eerste geboorterecht? En het ontvangen van het eerste geboorterecht wil zeggen aanstelling tot zoon. Hebben jullie dat nog? Het erfrecht gaat het over. En overmits gij zonen zijt, zo heeft God de geest zijn zoons. Ja, dat kun je moeilijk vertalen met kind. Hoewel dat ook nog gebeurt op andere plaatsen, in Handelingen. Maar hier staat het gewoon netjes. Overmits gij zonen zijt, zo heeft God de geest zijn zoons uitgezonden in uw harten, in uw inwendige wens, die roept Abba, Vader. Het is wel aardig, want de uitspraak is letterlijk die van Romeinen 8, vers 15. Waarbij ook daar het woord Abba niet vertaald is geworden. Het is namelijk Hebreeuws. Eén Hebreeuws woord in een Griekse tekst. Wel nu, het Grieks is vertaald naar het Nederlands, maar als in de Griekse tekst een woord Hebreeuws staat, dan moet je dat dus niet vertalen. Dan krijg je dus gewoon een Nederlandse tekst met daarin dat ene Hebreeuwse woord. De vertalers hebben dat goed gedaan, want zo werkt zoiets. Dat is helemaal correct. Maar de vraag is, maar waarom staat het woord Abba in het Hebreeuws erbij? Want het woord vader Abba betekent immers vader. Het woord vader staat er daarna toch gewoon in het Grieks. Waarom allebei? Waarom Abba, vader? En nou komt een belangrijk taaltechnische regel. Dat is dat hier gebeurt wat ik wel vaker aanhaal. Er wordt namelijk een woord uit een andere cultuur, dat wil zeggen in dit geval uit het Hebreeuws, zo'n woord wordt geïntroduceerd, onvertaald, terwijl het helemaal niet nodig is om het te gebruiken, want je kan gewoon het Griekse woord voor vader gebruiken. En als dat gebeurt, zo'n woord geplukt wordt ergens anders vandaan, en het is overcompleet, dan betekent het dat het gewicht, de gevoelswaarde, de betekenis die aan zo'n woord hangt, dus door de Bijbel onderschreven wordt, erkend wordt. Vandaar het woord Tartarus. Kent u dat woord Tartarus?
Ja.
Van 2 Petrus. Over engelen die bewaard worden in Tartarus. Nee, het is niet vertaald. Maar waarom gebruikt men het woord Tartarus daar, terwijl het niet nodig is? En de vertalers hebben het dus ook ontweken en hebben er andere termen voor gebruikt. Maar waarom staat er het woord Tartarus? Wel eenvoudig, omdat de betekenis die het Grieks en de Griekse cultuur aan een begrip geeft, wordt in de Bijbel geïntroduceerd. En dat betekent dat het gaat om hemelse wezens die stammen uit de Gouden Eeuw, uit de wereld die toen was, uit die wereld van voor Adam die vergaan is. Ja, dat dus klopt en dat er dus inderdaad wezens bewaard worden in Tartarus, zoals de Griekse traditie wil, of mythologie, enzovoort. En dat er volstrekt een overeenstemming is met Bijbelse waarheid. De Bijbel onderschrijft dat. En een ander voorbeeld, want ik ga daar niet op in, het is maar als voorbeeld. Een ander voorbeeld is het gebruik van het woord demon, hetgeen de vertalers ogenblikkelijk weer wegvertaald hebben. Is niet eens vertaald, ze hebben het woord duivel ervoor in de plaats gezet, zodat wij zitten met het begrip duivelen, wat niet kan, want er is er maar één officieel. Maar als u het leest, dan weet u dus dat daar staat het woord demon. Maar zo'n demon heet in gewoon Grieks en ook in gewoon Nederlands een boze geest. Of een onreine geest. Waarom wordt het ook een demon genoemd? Omdat volgens hetzelfde Grieks een demon een wezen is die ook stamt van die oude wereld. En de vertalers doen dat dus niet, vertalen dus niet, want die denken waarschijnlijk ook van ja, dat kan toch niet, de oude wereld, want deze wereld stamt toch van de 7 dagen uit Genesis 1, noemen het scheppingsdagen enzovoort. Nee, er was daarvoor ook wat, de Bijbel erkent dat met dit soort termen ook. Maar ze komen dus uit een andere cultuur. Nou goed, en nou is de vraag, waarom gebruikt de Bijbel dit woord Abba? Kijk, de vertalers hadden eigenlijk, als ze in dat soort dingen consequent waren geweest, hadden ze nu Abba ook moeten vertalen, vanuit het Hebreeuws naar het Nederlands, dan had er gestaan, die roept vader, vader. Maar ja, twee dezelfde woorden staan er in de grondtekst ook niet, dus ja. Maar waarom staat daar het woord Abba bij? En waarom doet Paulus dat ook in Romeinen hoofdstuk 8? Abba, vader. Het antwoord is, omdat wat ook de betekenis van het Griekse woord vader zou zijn, het gaat hem niet om de Griekse betekenis van dat woord of om de betekenis van dat Griekse woord. Het gaat hem om de Hebreeuwse betekenis van het woord vader. En in het Hebreeuws is vaderschap een kwestie die hier zo uitgebreid beschreven wordt. De vader voedt het kind op en de vader bepaalt wanneer het kind zijn erfenis ontvangt. En dat is niet pas bij de dood van de vader, overigens. Want u en ik weten dat niet Isaac dood was of ging. Of was toen Jacob het eerstgeboorterecht ontving. Toch? Hij was al onderweg, maar ik heb nagekeken. Hij heeft daarna nog heel lang geleefd. Hij was wel oud en blind. Dat weet ik wel. Maar hij lag niet op zijn sterven. Het heeft nog enige tientallen jaren geduurd. Maar toen maar weer. Bij Jacob was hij wel oud in der dagen zat. toen hij eerst geboorterecht gaf aan Efraïm. Dat weet ik wel, maar de essentie is, die erfenis gaat niet pas na de dood van de erflater, om zo te zeggen. Maar in de Hebreeuwse betekenis, die erfenis, bezit van de vader, wordt dan medegedeeld aan de zoon, wanneer de vader de zoon volwassen acht. En in de Joodse traditie is dat bij 12, 13-jarige leeftijd. Ik weet het nooit zeker, maar bar mitzwa, wanneer het maar is. 13? Nou ja, toen maar. Maar dat is het dan. Dat heet de aanstelling tot zoon. Van de aanstelling tot zoon is overgebleven in bar mitzwa. En daarna heb je het ook toegepast nog op de dames, geloof ik ook, op de meisjes. Maar ze hebben er wat van gemaakt. Maar over dat begrip gaat het. En het punt is, wij zijn kinderen Gods. Onderweg naar onze zoonstelling. We worden voor dat doel opgevoed. Dat betekent dat we van die wet af moeten. En toegepast op het Joodse volk en op de mensheid als zodanig. God heeft een einde gemaakt aan die wet. Daar moeten nu zonen Gods komen. En Paulus schrijft erop vooruit en zegt, overmits gij zonen zijt. Het is discutabel wat hij nu zegt. En ik weet ook niet of de vertaling echt helemaal correct is. En hoe ruim die is. Elders heet het namelijk dat wij onderweg zijn naar onze zoonstelling. En daarna moet ik u zeggen dat ook dat nog twee dingen zijn. Namelijk of je een zoon bent of dat je tot zoon gesteld bent. Ik citeerde er straks Hebreeën 12. Waar staat, zo gij de kastijding verdraagt, gedraagt zich God jegens u als zonen. Ben je het dan? Ja, in de praktijk wel. Maar officieel word je pas als zodanig aangesteld bij de verlossing van ons lichaam. En dat is meer specifiek, niet alleen Romeinen 8 waar het staat, aanstelling tot zonen, namelijk de verlossing van ons lichaam, maar iets uitgebreider is het 1 Korinthe 15, waar dan staat dat dit sterfelijke, dit vergankelijke, beërft de onsterfelijke, de onvergankelijkheid niet. En dus moeten wij eerst het sterfelijke afleggen, de onsterfelijkheid aandoen enzovoort. Kortom, wij moeten veranderd worden. Dan wel opstaan uit de dood, maar wij die levend overblijven, dat zullen veranderd worden. Om te kunnen erven. Heb u dat nog? Gaat over erven. Gaat niet over de hemel binnengaan of zoiets. Gaat over erven. En dus, wij zijn onderweg naar een officiële juridische actie waarbij we tot zonen gesteld worden. Maar dan komt hij, als je daarvoor niet al een zoon was, zul je het dan ook niet worden. Ik heb u dat toch wel eens verteld. Mijn vader heeft mij duidelijk gemaakt, was niet zijn bedoeling specifiek, maar ik heb het opgepikt, want ik was erbij. We zaten aan tafel te eten en dan kwam er weer zo'n probleem voorbij van de een of andere plaats of gemeente. Dan hadden ze weer uitgevonden dat ze oudsten moesten aanstellen in de gemeente enzovoort. En mijn vader deed toen aan tafel zomaar een uitspraak. Niet tegen ons als kinderen, maar gewoon, ik weet niet tegen wie. Hij deed een uitspraak, ja, als ze problemen hebben omdat ze geen oudsten hebben, dan kun je ze ook niet aanstellen. En als ze ze wel hebben, oudsten, ja, dan hoef je ze niet aan te stellen. Daar kun je een poosje over nadenken. Maar je kunt wel iemand aanwijzen en zeggen, jij bent zo, maar daarmee is hij dat niet. Dan moet het eerst worden. En dan wordt hij als het goed is door de vader als zodanig erkend, officieel. Heb je dat nog? Je moet eerst je studie afmaken en met goed gevolg je examens, dan wel tentamens of weet ik veel, afleggen enzovoort. En dan krijg je een speldje, of wat je maar krijgt dan, een papiertje. Weet ik veel, gladiolen krijg je dan of zo. In het geval van de Nijmeegse Vierdaagse. Ja, oké. Nou ja, zoiets. Maar dat is de bevestiging van wat je inmiddels bent of volbracht hebt. En dat is waar het over gaat. En wij zouden leren te leven in vrijheid. Dat wil zeggen, niet gebonden aan de wet of de regels of wat dan ook, maar in vrijheid en te leren leven uit de rijkdom van Gods genade. In volle verantwoordelijkheid voor onze levens. Niet het misbruik ervan te maken, daar schrijft de apostel ook over bij gelegenheid. Maar in het volle besef van wie wij als kinderen Gods geworden zijn. en waarheen wij onderweg zijn. En dus het volle besef van de verantwoordelijkheid die op ons ligt. En daardoor zijn of worden wij erfgenamen van God en mede-erfgenamen met Christus. En het vragen naar de wet, het leven onder de wet, is een terugkeer tot, vers 9, tot de zwakke en arme beginselen welke gij wederom van voren aan wilt dienen. Welke beginselen? Ja, die van de eerste beginselen der wereld uit vers 3, kortom de wet. De argumentatie is, je bent niet uit de wet zalig geworden, je bent niet door werken zalig geworden, maar uit genade, vervolgens zal je uit genade leren leven.
Hoofdstuk 5 zegt ook, wie door de geest geleid wordt.
Dat is een bladzijde omslaan, hè?
Vers 18 volgens
mij. Ja, en dezelfde gedachtegang vind je ook in Romeinen 8 overigens, waar het idee is dat wij niet zijn onder de wet en niet zijn onder de zonde, maar onder de geest geleid zouden worden naar onze zoonstelling. Daarom heet het geest der zoonstelling. Die term staat hier zo niet, maar dat is wel de variant van Romeinen 8, vers 15. Gij zijt zonen Gods, heeft God de geest zijn zoons uitgezonden in uw harten. Want zoveel als ze door de geest Gods geleid worden, zijn of worden zonen Gods. Daarom heet het de geest der zoonstelling. En indien gij door de geest geleid wordt, zo zijt gij niet onder de wet, zegt Galaten 5, vers 18. En Romeinen 8 zegt, en als die geest van God er niet is, als je die niet hebt en niet in u is, zo komt gij hem niet toe. En leg ze maar naast elkaar, bij elkaar opgeteld, als je leeft onder de wet, dan kom je hem niet toe. In de praktijk. Dan heb je de Heer aan de kant gezet en heb je onderworpen aan de regels. En dat is de frustratie van het leven van de natuurlijke mens, van alle dag, overal in onze samenleving. Het probleem is dat men de ene kant probeert alle omstandigheden van het leven te vangen in regels, in wetten, in protocollen enzovoorts. En aan de andere kant dan vaststelt, ja, wie is er eigenlijk verantwoordelijk hier? Ja, niemand. Daarom zijn die regels daar. Zie? En de rechter haalt zijn schouders op en zegt, wat kan ik anders doen? Dit zijn de regels, dus ik moet dit wel zeggen. Het is ook niet verantwoordelijk. Ja, het is verantwoordelijk om de regels toe te passen, maar dat is geen verantwoordelijkheid. Dat is gewoon discipline en dat is een mechaniek dat in werking gesteld wordt. Maar dat is de vloek van de mens. En wat de natuurlijke mens betreft, oké, daar kun je beargumenteren zoals velen dat gedaan hebben. Van de mens kan niet zonder, want anders loopt het helemaal uit de hand. De wegenverkeersbed is daar een goed voorbeeld van. Dat mogen dan zo zijn, maar voor God hebben die dingen geen waarde. En daarom, wij horen niet bij die wereld, we worden eruit getrokken, wij krijgen een nieuw leven, we krijgen een andere verantwoordelijkheid van Gods wegen. En die oude schepping doet, ja, die is religieus. Die heeft wetten, die heeft goden, afgoden of principes die men zelf bedacht heeft enzovoort. Maar dat is slavernij of toverij, het leidt namelijk tot niks. Het is allemaal flauwekul, het leidt tot niks. Enige geslacht komt, het andere gaat. En elke generatie heeft zo zijn eigen hobby's, zijn eigen mode, zijn eigen tijdgeest. En dat gaat allemaal voorbij, betekent echt niks. Ja, het is heftig, maar het zijn de golven van de branding, weet je wel. Dan komt er weer een grote. Ja, wat doe je? Je springt er overheen of je duikt er onderdoor. Of als je heel handig bent, dan spring je op tijd op je surfplank. Maar waar kom je dan terecht? Toch aan de oever. Nou, ik blijf liever aan de oever. Op mijn leeftijd tenminste lijkt me dat verstandiger. Maar wat de wereld betreft, ik blijf ook liever aan de oever, ja. Het is onze wereld niet, daar zijn we uit verlost. En wat ook de argumentatie is van de religieuzen dan wel van de atheïsten. Wij leven niet onder de wet, wij staan in de vrijheid en we hebben de verantwoordelijkheid om als kinderen Gods ons bewust te zijn van dat we onderweg zijn naar die erfenis. En dus de verantwoordelijkheid om te leven als zonen Gods. Dat is wat God van ons vraagt. Dat is waartoe hij ons zijn geest des zoonschaps gegeven heeft. Dat is waarheen hij ons leidt. Want er bestaat zoiets als leiding door de Heilige Geest of goddelijke leiding. Maar dat is een leiding naar die erfenis die God voor ons in de hemel bewaart. En dat gaat niet via de wet, dat gaat via de vrijheid van en de heerschappij van de genade. En leest u het maar na, lees al die brieven maar na, ze hebben in wezen geen ander onderwerp dan dit. Enigszins frustrerend natuurlijk, voor degene die het moesten schrijven. Maar het is altijd hetzelfde verhaal. Wij zijn der wereld, der zonde en der wet gestorven. We zijn in Christus een nieuw schepsel. De Heer is in ons een goed werk begonnen, dat hij voleindigen zou. En we zijn onderweg naar onze zoonstelling. Zie? En dus de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker. Dat is het idee. En daar zullen we hem voor danken. Hemelse Vader, wij hebben reden om u dank te zeggen voor die rijkdom van genade waarmee u overvloedig bent geweest over ons. Wij danken u dat we mogen leren verstaan dat u ons niet maar verlost hebt en ons een eeuwige toekomst beloofd hebt, maar dat u ons daadwerkelijk plaatst buiten deze wereld, buiten deze legerplaats, waar wij wellicht naar aardse maatstaven smaadheid dragen, maar anderzijds waar wij het voorwerp zijn geworden van uw werk, de opbouw van uw gemeente en daarmee meer specifiek de opbouw van ons persoonlijke geestelijk leven. Gericht op die toekomst. Gericht niet op het overwinnen van de zonde in onze levens, maar gericht op de openbaring van uw heerlijkheid. Want u hebt dat zondeprobleem al lang opgelost. En daarmee ons bevrijd van dat juk dat die oude wereld feitelijk en die oude schepping op ons legt. Maar in vrijheid zouden wij opwassen tot zoonschap, opdat wij als vrijen daadwerkelijk zouden erven. En dat in overeenstemming met uw woord en met al die illustraties die wij daarvan ook in uw woord vinden. Wij danken u te mogen beseffen dat we zijn als Isaac, de zoon der vrije, geroepen om deel te hebben aan de vervulling van uw beloften die in Christus ja en amen zijn. En daarom, Vader, wij mogen onze hoop en verwachting richten op de toekomst. Want terwijl we om ons heen zien en achterom kijken, dan zien wij een wereld die in duisternis is en die in verwarring is onder de heerschappij van de doorheenwerper. Maar wij danken u dat u ons daaruit trekt, uit dat doolhof, en ons een vaste toekomst schenkt, vastgelegd in die beloften die gerealiseerd worden door de persoon en het werk van onze heiland. Wij danken u dat we mogen uitzien naar die geweldige toekomst, uw toekomst in de eerste plaats, waarvan wij deelgenoten zijn geworden. En daarom hebben wij alle vrijmoedigheid om u te vragen, weest u ons nabij met die kracht van uw geest, van het zoonschap, met de kracht van uw genade, om Christus wil. Amen.